Mag u vanmiddag het woord van de Heer onze God bedienen en verkondigen zoals we dat als kerk hebben samengevat in zondag 20 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 20. Wat gelooft u van de Heilige Geest? Ten eerste dat hij samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God is. Ten tweede dat hij ook mij gegeven is, om mij door waar geloof aan Christus en al zijn weldaden deel te geven, mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven. Als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van Psalm 27, de versen 6 en 7. Psalm 27, vers 6 en vers 7 is ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wij hebben samen Handelingen 16 gelezen, omdat in deze korte geschiedenis heel veel van de Heilige Geest te leren valt. Om dat heel in het kort meteen maar even aan te geven, allereerst horen wij in Handelingen 16 dat de Heilige Geest Paulus en Barnabas en de hunnen verhindert om in Azië te preken. De gang die het evangelie over deze wereld maakt, is een gang, de plekken waar het evangelie wordt verkondigd dus, waar het evangelie naartoe gebracht mag worden, die gang, dat is een gang die door God bepaald wordt. Zo staat het er even later natuurlijk ook, dat ze begrijpen dat God hen opdracht geeft om elders in Macedonië het woord te verkondigen. Op zijn tijd. Door mensen die hij daarvoor aanwijst, krijgen mensen het evangelie te horen. Zo staat het ook in de Dordtse leerregelstuk, hoofdstuk 1, artikel 3. De Heilige Geest is de geest dus van de verkiezing. Van het verkiezend welbehagen van God. Daar zien we al iets van de waarheid die we in zondag 20 belijden, dat de Geest samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God is. Want het aantal mensen en de namen van de mensen waarvan God heeft besloten dat hij die van de ondergang wil redden. En dat aantal dat is door Jezus Christus verlost. En dat wordt door de Heilige Geest naar het doel gebracht. Het is het werk van de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En we zijn bij zondag 20 dus ook bepaald niet bij een nieuw hoofdstuk gekomen. Los van het werk van de Vader en het werk van de Zoon. Het blijft het werk van de ene God. Dat was het eerste dat opvalt. Tweede is dan dat een zekere Lydia toehoort en dat ze een open hart krijgt voor wat Paulus mag zeggen. En haar hart wordt verscheurd wanneer ze te horen krijgt wie de schepper van haar leven is en zij haar heiland Jezus Christus mag leren kennen. Lydia sterft, om zo te zeggen. En de nieuwe Lydia staat op. Ook dat is het werk van de Heilige Geest. Maar als we lezen dat ze gedoopt wordt, dan mogen we ook even doorbladeren natuurlijk naar zondag 26, bijvoorbeeld vraag en antwoord 70. En daar staat dat wij met het bloed en de geest van Jezus Christus zijn gewassen. Hè? Dat we vernieuwd zijn en geheiligd om van de zonden af te sterven en voortaan Godvrezend en onberispelijk te leven. Er is dus wat gebeurd daar in het hart en het leven van Lydia de purperverkoopster. Niet anders dan dat ze uit de dood is opgestaan om te leven voor God. Ook dat is het werk van de Heilige Geest. Het laatste wat we zo even voor ogen krijgen als we Handelingen 16 lezen, dat is die bevrijding van dat slavinnetje. Ze had een waarzeggende geest, staat er. Maar die geest van het waarzeggen is niet de geest van de waarheid. En de geest van Jezus Christus, dat slavinnetje, dat is vastgeraakt aan een heel andere geestenwereld, die het evangelie en de weg naar het behoud probeert binnen te trekken in diezelfde wereld van duivelse machten. Alsof het een bij het andere hoort. Ze loopt er achteraan. De mensen zouden nog kunnen denken, nou ja, dat staat allemaal in dienst van die boodschappers. Alsof ze bondgenoten van elkaar zijn. Collega's van de ene waarheid. En je zou dus met andere woorden kunnen zeggen, daar wordt de Heilige Geest verhinderd en belemmerd. En dan zien we het verlossende werk van de Geest, als Paulus haar in de naam van Jezus Christus mag bevrijden. Paulus vol van de Geest. En van de gaven van de Geest spreekt de naam van Christus uit tegen de geest van de leugen om het evangelie veilig te stellen. Ook dat laat die geweldige verbondenheid zien trouwens tussen het werk van de Geest en het werk van de Zoon en de Vader. Machtig dat in een paar versen eigenlijk zoveel wordt gezegd. En dat die korte belijdenis, ik geloof in de Heilige Geest, zo'n rijke inhoud krijgt. En zo komt de volle rijkdom van zondag 20 eigenlijk ook meteen op je af. En daar staan we voor, nu we samen dat derde hoofdstuk van die apostolische geloofsbelijdenis mogen behandelen. We staan ook hier, zoals we dat dan zeggen, coram Deo, hè? Voor het aangezicht van God de Geest, die Heer is en die levend maakt, die de harten opent door de prediking en de wonderen die hij laat doen op zijn tijd en op zijn wijze. Het thema voor de preek is: de Heilige Geest opent het hart. Hij wijst op Jezus. Hij brengt bij Jezus. Hij heiligt in Jezus. De Heilige Geest opent het hart. Hij wijst op Jezus. Hij brengt bij Jezus. Hij heiligt in Jezus. Juist zo'n gedeelte als Handelingen 16, broers en zusters, waar op een heel eenvoudige manier al een drietal werkingen van de Heilige Geest aan de orde wordt gesteld. In die verhindering om te spreken, in dat hart van Lydia, die bevrijding van dat slavinnetje, bepaalt hij er nog eens heel duidelijk bij dat de Heilige Geest samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God is. Maar dat uit het oog wordt verloren. Waar de kerk het zicht verliest op de eenheid in het werk van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En waar de kerk niet meer leeft bij het doel dat de drie-enige God heeft bepaald en waar God ook zijn kerk naartoe wil brengen. Daar treedt onherroepelijk de vervlakking en de oppervlakkigheid en een werelds en lauw en onheilig leven naar voren. Een van de grote oorzaken voor de huidige verwereldlijking van het kerkelijk en het christelijk leven, dat is het ontkennen en het negeren van de persoon van de Heilige Geest. Dat klinkt misschien een beetje vreemd. Want er worden niet anders dan pogingen gedaan om maar te roepen dat het werk van de Heilige Geest eeuwenlang door de kerk is verwaarloosd. En dat er nu dan eindelijk weer eens een tijd is aangebroken dat de Heilige Geest weer aandacht krijgt. Heel de nieuwe benadering van de hermeneutiek bijvoorbeeld. De benadering van de Bijbel, de vraag hoe we de Bijbel mogen lezen en toepassen, wordt juist met de naam van de Heilige Geest afgedekt. En ook in de naam van de Heilige Geest gepresenteerd. Ja, want het is de Heilige Geest, zo wordt er dan gezegd, die het verstand verlicht. Zodat wij vandaag heel goed kunnen begrijpen hoe God wil dat wij leven. En zoals Paulus dat in zijn dagen goed kon begrijpen, zo kunnen wij dat vandaag ook zelf heel goed begrijpen. Sterker nog, je loochent het werk van de Heilige Geest, wordt er dan beweerd. En je doet alsof de Heilige Geest niet verder komt in de heiliging van de mens, als je maar blijft steken bij de geboden die toch hun tijd gehad hebben. En bij een levensstijl die overduidelijk verouderd is. En dat geldt niet alleen maar de manier van Bijbel lezen. Dat geldt bijvoorbeeld ook de erediensten waarin er veel meer aandacht moet komen voor de gaven van de geest. Bij mannen net zo goed als bij vrouwen en bij kinderen. En zo krijgt iedereen tegenwoordig een taak. Bij het Bijbel lezen, bij kindermomenten, bij het zingen, het voorzingen, solo zingen. En want de geest geeft gaven en de Heilige Geest stort toch de hemelse blijdschap in ons aller hart uit. En het lijkt dus wel dwars tegen de geest van deze tijd in te gaan, als we vandaag zouden willen beweren dat de verwereldlijking en de lauwheid van het christelijk leven ook in Nederland het gevolg is van het ontkennen van de godheid van de Heilige Geest. Want men doet juist alle moeite om de Heilige Geest op de voorgrond te plaatsen. Hoe kan dat dan? Dat het een en al geest lijkt en dat het toch de Heilige Geest ontkent en voorbijgaat. Dat komt omdat men aan het vergeten is dat de Heilige Geest samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God is. Dat is en dat blijft namelijk het eerste dat je belijden moet, wanneer je het gaat hebben over de persoon en het werk van de Heilige Geest. En dan niet alleen om te belijden dat de Heilige Geest echt en eeuwig God is, daar zal de discussie niet over gaan. Daar wordt ook in kerken beleden waar van de Bijbel en van de orde en van de ambtelijke dienst niet veel meer over is gebleven. Maar het gaat om dat eerste. Dat de Heilige Geest echt en eeuwig God is samen met de Vader en de Zoon. Het trinitarische verlossingswerk is losgelaten. Het drie-enige werk. Zoals dat beleden is en behandeld in zondag 8. Er zijn drie personen in dat goddelijk wezen. Een leer, zoals artikel 9 van de Nederlandse geloofsbelijdenis dat zegt, die het menselijk verstand ver te boven gaat. En daar gaat het dan ook eigenlijk mis. Want hoe kan nou een leer die het menselijk verstand ver te boven gaat, zo door u en mij worden begrepen dat wij zouden kunnen zeggen dat ons verstand inmiddels toch wel in staat is God te begrijpen? Wat er door de tijden heen steeds weer gebeurt, gemeente, dat is dat de mensen met de gaven van de geest weglopen alsof ze de Heilige Geest zelf ontvangen hebben en er niets meer van henzelf bij is, om maar zo te zeggen. En wat hun gedrag laat zien, dat is alsof de Heer Jezus is gekomen om aan zijn kerk de Heilige Geest te geven. Zodat die kerk voortaan op eigen benen verder kan. Zo is het niet. Christus is niet gekomen om de kerk zijn geest te geven. Christus is weggegaan om zijn kerk de geest te geven. Christus is gekomen om zijn kerk bij God te brengen. En er is nog een weg te gaan voor die kerk. Een weg die Christus al gegaan is. Een weg die Jezus Christus bij God heeft gebracht, zodat we van hem mogen zeggen dat hij in de hemel is en dat hij voor het aangezicht van God is. En dat hij daar voor het aangezicht van God mag leven en dat ik in hem mijn vlees dus ook veilig weet. Maar dat is hij, dat betreft hem. Dat is voor hem allemaal waar. En dat is een rijke troost voor u en mij, want die mens die is dus welkom bij God. Althans, welke mens? De mens waarvan Christus zegt, Vader, die hoort bij mij. En wat de Heilige Geest nu doet, gemeente, dat is eigenlijk heel eenvoudig gezegd. De mens, u en mij, bij deze Jezus brengen. En er kan er veel geroepen worden, dat we het over de Heilige Geest hebben. En dan kan in de naam van de Heilige Geest van alles worden veranderd en verdraaid. Maar als de mens niet bij Jezus wordt gebracht, ja, dan is er van verlossing geen sprake. En dan is er van heil en hoop en eeuwig leven niets meer over. Dan is het plan van God minimaal geworden. Tot een plan om mensen de geest te geven. Alsof het niet verder gaat dan de dag van vandaag. En alsof de Heilige Geest niet samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God is. Wij staan voor die onbegrijpelijke en duizelingwekkend rijke waarheid. Dat God op weg is naar een eeuwig samenwonen van hem en ons. En in dat plan van die ene God heeft ook de Heilige Geest zijn eigen werk. Want hij brengt ons bij niemand anders dan bij Jezus Christus. Hij brengt ons niet bij ons verstand. Hij brengt ons niet bij onszelf. Hij brengt ons niet bij de gaven die hij schenkt om die dan maar als verlossing aan te grijpen. Hij brengt ons bij Jezus Christus. En wat gaat er dan ten diepste niet goed in al dat roepen over de Heilige Geest? Het gaat ten diepste hier niet goed dat de gaven van de Geest tot de Geest zelf worden verklaard en gemaakt. Ik heb de Geest, zeg maar dan. Ik heb ook gaven. En dat zal waar zijn. Maar de gaven van de Geest zijn niet de Geest zelf. Door die gaven wil de Geest dat wij ons aan Jezus Christus overgeven. En ons aan hem toevertrouwen. En met die gaven wil de Geest dat wij Jezus Christus verheerlijken en God loven in ons leven. Dat we gaan luisteren naar wat deze heiland heeft gezegd van de wil van zijn Vader in de hemel. Het is nog altijd, zoals het was bij Lydia, En de Heere opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen er gezegd werd door Paulus. Ook Lydia bleef een leerling. Want de geest overtuigde haar van zichzelf af te sterven en in Jezus Christus op te staan. En het tweede, hij bindt aan Jezus. Er is één plan van God, gemeente. Zoals er maar één God is, terwijl er drie personen zijn, zo is er ook maar één plan. En aan dat ene plan werken de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gemeenschappelijk en in eenheid, terwijl toch ook elk zijn eigen taak daarin heeft. Dat kunnen wij met ons verstand niet doorgronden. Dat moeten we ook niet willen. Maar dan gaan we met onze menselijke begrensdheid en beperktheid scheiden wat bij elkaar hoort en bij elkaar brengen wat al juist onderscheiden moet blijven. Hou nou dit doel voor ogen. Want zo zegt de Heer het toch. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Want ik wil dat waar ik ben, ook jullie zullen zijn. Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Dat is wat God wil. Dat is waar God naartoe werkt. Dat betekent dat wij als mensen veranderd en vernieuwd zullen moeten worden. En wie moet dat dan doen? God wil met de mensen samenwonen en Christus is er al. Dat is heerlijk om te weten. Dat hebben we gezien, beleden, getuigd in zondag 18, zondag 19... In hem zijn wij er ook. In hem, in Jezus. In hem zijn we in die heerlijkheid van God, waar de zonde verslagen en vernietigd is. En waar alles rein en alles heilig is. Maar hoe komen we nu bij hem? En hoe blijven we dan in hem? En hoe houden we die zekerheid dan vast, waar we door diezelfde heerlijkheid van God op dit moment en in dit leven van zonde en ellende op hetzelfde moment verteerd zouden worden? Wie kan dat harde hart van u en mij verbrijzelen? Wie kan onze gedachten en harten veranderen, zodat we Godvrezend en onberispelijk gaan wandelen? Wat is het dan het kompas waar we op moeten koersen? Wat is er nou blijvend en zeker? En wat is het meetsnoer en wat is de richtingwijzer? Als je met al die vragen in je achterhoofd nog eens leest wat er staat aan het begin van wat we hebben gelezen, dat Paulus verhinderd werd om het woord in Azië te spreken. En dat de geest van Jezus hem niet toestond om over te steken. Dan is het werk van de Heilige Geest op dat moment een beslissing die voor de mensen daar het verschil tussen eeuwig leven en eeuwig sterven betekenen. God liet Azië op dat moment liggen. En Bithynië was in het verlossingswerk van God nog niet aan de beurt. Wat een genade dat Filippi het mocht horen. En wat een feestdag is dat voor ons geweest. Toen God besloot dat het evangelie toch ook maar aan de Germanen gebracht moest worden. Want de geest is de geest van het woord, met een hoofdletter. Het woord dat vlees geworden is, de geest dus van Jezus. En dan niet ondergeschikt als een adem van Jezus Christus, maar in die ene werking. Van de drie enige God naar het plan van de drie enige God om de wil van de Vader door het woord van de Zoon bekend te maken. En die harten te veranderen en te openen zodat er aandacht kwam voor wat er gezegd werd. Dat mag toch ook een wonder blijven. Gemeente, dat de Bijbel open gaat. Dat er verkondigd wordt. Dat God zegt, zeg het die gemeente daar in Aardenberg en omgeving. Bind het op het hart. Laat het ze horen. Breng het de kinderen maar bij. Dat is toch een wonder van genade. Een wonder uit de hemel. Dat we van deze Jezus Christus mogen horen. En dat de geest die van de Vader en de Zoon uitgaat, ons bij Jezus brengt en ons door de goede boodschap aan Jezus Christus bindt. Hè? Zoals het hoofd aan het lichaam is verbonden. Wij horen daar ons hele leven misschien al van. En misschien zijn we wel zo vertrouwd geraakt en zo gewend aan dat patroon dat we... Nou ja, we zijn vanmiddag naar de kerk gegaan, want het is zondag en de tweede dienst gaan we bezoeken. Maar hier wordt het woord geopend. Hier krijgen we de genade verkondigd. Hier krijgen we Jezus Christus aangereikt. En als je dan leest dat de geest het niet toestond. Dan staat de geest het dus toe dat we het horen. Kijk, en zo gaan ook de volgende zondagen natuurlijk hun betekenis krijgen. Want zo vergadert de Zoon zijn kerk. Zo wordt vergeving van zonde geschonken. Hè? Zo wordt een ten dode gedoemd leven voor de eeuwigheid bestemd. En zo staat het toch ook in Handelingen 13 vers 48. Want allen die bestemd waren ten eeuwige leven, die kwamen tot geloof. Allen die bestemd waren. Allen van wie de namen opgetekend stonden in het boek van het leven van het Lam. Allen die in Jezus Christus al voor de grondlegging der wereld waren uitverkoren. Die kwamen tot geloof. Waarom alleen zij? Omdat het werk van de Heilige Geest betekent dat een mens als Jeremia in zijn leven zal moeten zeggen: ik heb lang tegengesparteld, Heer. Ik wilde er eigenlijk ook helemaal niet aan, maar u hebt mij overwonnen. En u bent mij te sterk geweest. Ook die werking is een bijzondere, een verborgen werking. Niets daarvan zie je dan in dat hart van Lydia gebeuren als er wordt gezegd dat de Heer haar hart opende. Iets daarvan mogen wij natuurlijk ook in de vruchten, hè, van dat geloof in ons leven tegenkomen. Als we tot onze eigen verbazing en verwondering mogen opmerken dat dat geloof is gaan groeien. En dat het geloof gestalte heeft gekregen. En dat er iets onverzettelijks in ons is gekomen om Jezus Christus niet los te laten. Gemeente, er wordt in de naam van de Geest zoveel gezegd dat wij de wereld overwonnen hebben. En we doen als christenen alsof we vandaag weten wat leven met God betekent. Maar wat de Heilige Geest ons door de verkondiging van het evangelie allereerst duidelijk wil maken, dat is nu juist dat we van dat leven met God helemaal niks begrijpen. Dat u en ik geen enkel besef hebben van wat zonde is. En wat God onteert. En dat we er niets van begrijpen hoe ons leven de liefde van God loochent en onze bestemming voorbij schiet. Maar als God het hart opent en die waarheid die komt in ons wonen, ja, dan gaan we de vuilheid van onze zonde zien. En dan leren we de schuld kennen die we voor God hebben. Dan gaan we begrijpen dat het kruis op Golgotha voor mij is opgericht. En dat die Zoon zijn leven heeft gegeven om mij ellendige te bevrijden. Ja, maar schudden we natuurlijk ook niet afkeurend ons hoofd over een meisje met een waarzeggende geest. Maar dan verblijden we ons met haar over het werk van de geest dat ook in ons aanwezig is. En dan zeggen we: ja, halleluja, want ik was ook dood. Ik was ook gebonden aan de slavernij, aan de geest in de lucht en de duivel. Ik had de dood ook in mij. En waar die oude mens nog leeft en spreekt, daar is die dood ook vandaag nog aanwezig. Maar ik ben niet langer van mezelf. En van de duivel en van de dood. Ik ben van Jezus en in hem is er leven. Er wordt tegenwoordig veel gesproken over de overwinning in de naam van de Geest. Er wordt zo weinig of haast niks verteld meer over de overwinning op onszelf. Gemeente. En dat is wel wat de Geest doet. Hij overtuigt van zonde en van oordeel. En van gerechtigheid. De Geest wekt op wat verbrijzeld is. Die maakt levend wat dood is. Maar van die verbrijzelingen van de dood wordt er nauwelijks meer gesproken. En van verootmoedigingen, van schuldbesef. En van vernedering en navolging is haast geen sprake meer. En we moeten dan ook vrezen dat er meer gepreekt wordt in de naam van de Geest van de tijd. En de Geest van de cultuur. En de Geest van mensen die hun eigen verlossing vieren, dan in de naam van de Heilige Geest die het leven heiligt voor de Heer, door ons aan Jezus Christus vast te maken en ons te onderwerpen aan het woord dat verkondigd wordt. Hoe is dat in uw leven? Hoe is dat in mijn leven? Is alle verzet daar gebroken, gemeente? Laat het ons inderdaad op het hart binden en in het hart schrijven dat ons eigen leven verloren is, dat er maar één redt. Dat ik met dat ontaarde en verloren leven naar Jezus mag vluchten om hem te vragen, om mij te vormen naar de wil van zijn Vader. Kijk, want dan wordt de prediking inderdaad een levenwekkende prediking. De Geest spreekt niet uit zichzelf. Hij brengt de woorden van Jezus Christus die het woord van de Vader sprak. Zo gaat God te werk. In dat ene woord van de ene God, naar het ene plan en het ene doel van de Heer, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Waar de Geest des Heren werkt, daar buigen verslagen mensen hun hoofd en worden ze dienstbaar aan wat God wil. Het is daarom ook gemakkelijk om ook vandaag de geesten te onderscheiden. Want waar de verbrijzeling en het berouw ontbreken, broeders en zusters, daar is de geest van Christus niet aanwezig. En daar ontbreekt het ware geloof. Nogmaals, hoe is dat in ons eigen hart en in ons eigen leven? Leef ik voor Jezus? Leef ik voor Jezus alleen? Want alleen Hij is de toegang tot mijn leven met God. En het laatste, Hij heiligt in Jezus. En nou hebben we nog niet helemaal een antwoord gekregen op de vraag hoe de Heilige Geest ons bij Jezus Christus brengt en ons aan Jezus Christus bindt. Dan hebben we er natuurlijk al wel iets van mogen horen, maar laten we het zo duidelijk mogelijk zeggen. Dat doet de Heilige Geest door het geloof. Dat doet hij niet door goede werken. Door een bepaalde mate van berouw, hoe je dat dan ook zou moeten meten. Of door trappen van levensheiliging. Dat doet hij door het geloof. De inhoud van dat geloof, dat is wat we nou juist met elkaar de afgelopen tijd hebben mogen behandelen. Het apostolicum. En de middelen die de geest daarvoor wil gebruiken, die komen in zondag 25 tot en met 31 aan de orde. Het is een lang hoofdstuk. Hoofdstuk van de Heilige Geest en onze heiliging. Terwijl de waarde van dat geloof, het nut van het geloof, ons in zondag 23 en 24 natuurlijk duidelijk wordt voorgehouden. En laat ik dat dan wat concreter mogen maken. Wie gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. En wie hem als zijn verlosser en zaligmaker beleidt en navolgt. Ja, die mag in zijn leven te allen tijden zeggen. Wat er staat in bijvoorbeeld antwoord 28. Je mag altijd zeggen. Het is voor mij belangrijk om te weten dat God alles heeft geschapen. Omdat hij dat nog door zijn voorzienigheid in stand houdt. Om in alle tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar te zijn en voor de toekomst dit vaste vertrouwen te hebben in onze trouwe God en Vader. Dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal. Dat mag je zeggen. Je mag zeggen wat we belijden in antwoord 36. Wat is voor u de waarde van de heilige ontvangenis? Zo is hij onze middelaar die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Je mag zeggen wat er staat in antwoord 43. Door zijn kracht wordt onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven. Opdat de slechte begeerten van het vlees in ons niet meer regeren, maar opdat wij onszelf aan Christus offeren als een offer van dankbaarheid. Nou, zo mogen we dat doorbladeren naar 45. Hij heeft de dood overwonnen door zijn opstanding. Om mij te doen delen in de gerechtigheid die hij door zijn dood voor mij had verworven. Zondag 18, vraag en antwoord. 49. Hij is in de hemel voor het aangezicht van mijn vader, om voor mij te pleiten. Daar wordt mijn naam genoemd. Daar heb ik hem, mijn vlees in de hemel, tot een onderpand, dat hij als het hoofd mij ook tot zich nemen zal. 51. Hij giet door zijn heilige geest zijn gaven uit. 52. Ik mag hem met opgeheven hoofd als rechter uit de hemel verwachten, want hij heeft zich eerst om mij voor Gods rechterstoel gesteld en heel de vloek van mij weggenomen. Nou, zo is dat straks natuurlijk ook in 57 en 58, dat niet alleen mijn ziel na dit leven tot haar hoofd Christus opgenomen zal worden, terstond, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijk lichaam van Christus gelijk zal worden. Evenals ik nu al het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart voel, zal ik na dit leven volkomen heerlijkheid bezitten. Je mag het allemaal zeggen. Dat betekent natuurlijk niet dat de rest van de vragen niet mee zou tellen. Maar u ziet wel dat juist in deze vragen en antwoorden zo heel duidelijk naar de waarde, naar de zin en de betekenis en de troost wordt gevraagd. Dat is allemaal waar. Voor hem of voor haar die Jezus Christus beleidt en navolgt. Voor die struikelende zondaren als u en ik. Geldt elke dag onder alle omstandigheden die machtige waarheid en dat geweldige uitzicht. Zo zijn wij, zoals Petrus dat zegt, wedergeboren tot een levende hoop. Nou, dat is de troost van dat ten tweede uit zondag 20. Hij is mij gegeven om mij aan Christus en al zijn weldaden deel te geven. Om mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven. Het geloof, dat is geen vluchtige, geen algemene zaak. Het is niet een momentopname of een troost voor heel bijzondere omstandigheden. Het is een vaste troost die altijd blijvend is. Want God laat niet los. Daar komt het dan natuurlijk ook opnieuw naar voren. God laat niet los. Hij laat zijn plannen en zijn doel niet los. En in dat plan en in dat doel hebben wij als gelovigen een plaats. Niet uit verdiensten, dat is wel duidelijk, maar uit genade. En vanwege Gods verkiezende liefde, waardoor hij uit die hele afgevallen wereld een menigte wil verzamelen om hen het eeuwige leven te geven. God laat niet los. Wat zien we in het Oude Testament als hij een tent laat oprichten en een tempel laat bouwen in Jeruzalem en een volk apart zet om zijn eigen volk te zijn? God laat niet los. Dat zien we als het woord vlees wordt en God onder ons komt wonen in de gestalte van een dienstknecht. Zo komt God tabernakelen in Jezus Christus, die de vloekdood aan het kruis is gestorven en in Gods tegenwoordigheid mag wonen. God laat niet los. En daarom komt de Geest, die van de Vader en de Zoon uitgaat, om in de mens te wonen. Want die mens laat zo gauw los. En die mens raakt de weg steeds weer kwijt. Die mens valt voor elke willekeurige verzoeking als God hem niet vasthoudt. En die mens duurt het allemaal veel te lang, zodat hij zo gauw wordt afgeleid en meegezogen naar de wereld waar hij net uit is geroepen. En die mens kan de band met Jezus Christus niet vasthouden. En die mens ziet buiten het hem gepreekte woord nog zoveel andere richtingwijzers om zich heen staan. En dat hij zijn hart maar zo voor de waarheid uit de hemel sluit. En wat zou die mens dus moeten? Als de geest van Jezus Christus hem niet overtuigde en bij de hand nam en hem heel die weg tot bij zijn heiland, tot gids en tot leidsman was. Wat is nou de dwaasheid van ons mensen, zelfs in deze rijke genade? De dwaasheid is dat we vervolgens roepen, oh, maar nu kan het toch niet mooier. Hè? Nu heb ik de geest ontvangen, dus ik kan zelf wel gaan. Nu zijn mijn blinde ogen ziende, dat ik mijn eigen weg tot God wel kan zoeken. Nu is mijn verstand verlicht, dus kan ik heel best zelf mijn leven heiligen voor God. Nu is het af, nu is het volmaakt. Nu heb ik troost ook na het sterven. Nu is die nare werkelijkheid van het graf en het begraven worden eindelijk ook weggenomen. Nu heb ik de middelen niet meer nodig, want ik ben niemands dienaar meer en alles moet mij dienen. Kijk gemeente, daar begint de verwereldlijking. En de afval en het verval van het geestelijke en het heilige leven. Maar de geest heiligt in Jezus Christus. Hij sterkt en hij staaft u niet in uw eigen leven. Hij geeft u uw vrijheid aan uzelf niet. Hij maakt u tot eigendom van Christus. En wie dat te veel is. En die heeft zijn zonden en zijn schuld niet leren verstaan. En die heeft niet begrepen in welke tijd hij leeft. Het laatste uur namelijk voor het oordeel komt. En voordat heel deze door de zonde verworden samenleving in het vuur van Gods oordeel ondergaat. Het verschil tussen leven uit de geest en leven uit het vlees, zoals dat in het evangelie wordt genoemd, dat is het verschil tussen Job 13 en Job 33. Ik noem die beide gedeelten met het oog op het werk van de Heilige Geest. Job 13, waarom verbergt gij u uw aangezicht? En Job 33... Hij bidt tot God en deze neemt hem in welgevallen aan, zodat hij zijn aangezicht met gejubel aanschouwt. Dat is het verschil tussen leven en dood, gemeente. Is Gods aangezicht verborgen of staat Gods aangezicht uitnodigend en vriendelijk naar ons toe? En dan is er een lange weg te gaan. Dat duurt lang. moeten tegen zoveel strijden en weten ons tegenover bijna alle verleidingen en verzoekingen onmachtig en zwak. En wie zal ons bewaren? Wie zal ons bij Jezus Christus houden? Wie zal ons in Jezus Christus vasthouden? Kijk, en daar is de Geest. De Geest die aanspoort en aanvuurt. De Geest die bij de hand neemt en het hart vervult. De Geest die kracht geeft en op het einde wijst. De Geest die het hart opent en het hart van onwillig gewillig maakt. De Geest die wedergeboren doet worden tot een levende hoop. De Geest die gaven schenkt en die de middelen gebruikt. En we mogen er de Deo Volente tot en met zondag 31 over spreken. Maar hij neemt dus dat door Christus verloste leven. En hij leert het verlost te leven. Hij brengt het naar de eindbestemming toe. Hij heiligt dat verdorven leven van u en mij. En alles komt daarin ook steeds meer onder spanning te staan. Wie vuil is, zegt de schrift, hij wordt er nog vuiler. En wie ongerechtigheid pleegt, hij doet het nog meer. Wie heilig leeft en werk maakt van die heiliging, die moet zich dus ook niet verwonderen, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat hem daarin juist steeds meer strijd en eenzaamheid te wachten staat. Want God laat niet los, maar de duivel natuurlijk ook liever niet. En daar zou je bang voor kunnen worden. Als het de Heilige Geest niet was, die Heer is, die samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God is, die je bij de hand neemt en je die geestelijke wapenrusting leert hanteren. Hij is God. Met wie zou je God willen vergelijken dat hij hem gelijk zou zijn? Roep hem er maar bij in de naam van Jezus Christus. He, want van hem mag je zijn. Je mag van Jezus Christus zijn. De weg, de waarheid en het leven. Dat is toch ook je enige troost in leven en sterven, dat ik het eigendom ben en van mijn trouwe heiland Jezus Christus. En wat er dan gebeurt, als deze Christus zijn geest schenkt, nou, daar lezen we iets van in Handelingen 16. En dan wordt aan mensen in Filippi het evangelie van de genade verkondigd. Alleen op grond van Gods genade. Anders zouden ze het wel in Azië ontvangen hebben, want daar waren ze naartoe onderweg. Daar worden harten geopend. Levens veranderd en vernieuwd. Dan moeten de geesten, denk aan dat slavinnetje, hun prooi loslaten. En deze geest wil wonen in mijn hart. Dat is het wonder van de wedergeboorte. Dat ik verbrijzeld word. Steeds meer afsterf. Om op te staan en toe te nemen in Jezus Christus. Totdat ik straks volmaakt, geheiligd, voor die troon zal staan en de heerlijkheid van God zal zien. Dat gaat gebeuren. Want God wil het zo. God, de Geest, die Heer is en levend maakt. Amen.
Bereid, wees mij nabij, behoed. hebt mij in gevaar. Zie hoe mijn vijand steeds op boosheid zint. Gedoog niet dat de leugen overwint. Geef mij niet prijs aan de geweldenaar. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn op mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw, maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer. In zwakheid wordt de zeer een kracht volbracht. Betonen sterk uit moed geloven wacht. Wacht dan, ja, wacht, verlaat u op de Heer.
In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, daarboven in de hemel en hier beneden op de aarde, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van Nicea. We zingen daarna van gezang 26b, het tweede vers. Gezang 26b, vers 2, zingen wij na de belijdenis van ons geloof. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door Hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen.